Welkom bij Threat Level 4, de podcast die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Yannick de Smet, expert in veiligheid, beveiliging, geopolitiek en inlichtingen. Isabel Verwee studeerde criminologie aan de Universiteit Gent en behaalde een doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. Na haar studies werd ze adviseur bij de federale politie en in 2018 werd ze medewerker bij VIAS. VIAS is een instituut voor verkeersveiligheid en veiligheid in de brede zin. Zij hebben een kenniscentrum, maar ook labo's waar bijvoorbeeld alcoholtoestellen of safetyproducten getest worden. En ze hebben een afdeling die vorming doet, onder andere aan verkeersovertreders. Het is mij een waar genoegen, mevrouw Verwee, u vandaag te mogen ontvangen hier op deze podcast, Threat Level 4. Mag ik Isabel zeggen?
Uiteraard.
Dank u wel, Isabel. We gaan het samen hebben over een drietal dingen. 1. Uw carrière. 2. Een aantal onderwerpen in de veiligheid. En 3. De steeds terugkerende vragen. Laten we beginnen met uw carrière. U heeft gekozen, of je hebt gekozen, om een licentie criminologie te doen aan de Universiteit Gent. Van waar die keuze? Van waar kwam dat?
Ik had altijd wel een interesse in criminologische topics. En in die tijd was er ook wel net de Dutroux-affaire. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een invloed zal gespeeld hebben. Toen zijn er heel veel studenten criminologie ingestroomd in die jaren. En misschien was ik daar ook wel beïnvloed door en intrigeerde mij dat wel om dadergedrag, hoe slachtoffers bepaalde zaken ervaren te gaan bestuderen.
Je doet een licentie, dus je eindigt met een thesis. Waarover was jouw thesis?
Ik heb mijn thesis geschreven over het prostitutiebeleid. Ah. Ik ben gaan vragen aan de prostitutiesector wat zij vonden over het beleid en of zij vonden dat dat moest gedoogd worden.
Na uw licentie criminologie gaat u dan nog een master in European Criminology and Criminal Justice Systems gaan doen. Ook, u blijft in Gent. Van waar die keuze?
Ik had nog niet zoveel zin om te gaan werken. Ik wou nog even doorstuderen. En wat interessant was aan die opleiding European Criminology and Criminal Justice Systems, is dat het uiteraard wat naar het buitenland gaat gaan kijken. We zaten ook met heel wat buitenlandse studenten in die colleges. En het was zeer interessant om te gaan zien hoe strafrechtelijke systemen in het buitenland werken.
En dat was één jaartje?
Dat was één jaartje, ja.
Ja. En daarna, gek genoeg, zegt je tegen jezelf, het is nog altijd heel fijn, want u blijft in de academische wereld en u gaat doctoreren aan de Vrije Universiteit Brussel.
Ja, eerst heb ik een aantal jaren gewerkt aan Universiteit Gent, bij professor Paul Ponsaerts. Daar deed ik wat beleidsmatig onderzoek rond onder andere overlast, maar ook heb ik een onderzoek gedaan rond de veiligheidsmonitor, excuseer. En dan ben ik inderdaad naar Brussel getrokken. De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel hadden een onderzoeksgroep, sociale veiligheidsanalyse. En dus er was wel al een contact met de VUB. En dan ben ik naar daar getrokken om daar te gaan doctoreren over de politie.
Over de politie?
Inderdaad, over de politie.
En wie was dan uw promotor?
Els Ennus was mijn promotor.
Ja.
En het doctoraat ging zelf over wat de rol van de politie is in onze samenleving. En ik heb die rol geëxpliciteerd door te kijken hoe burgers kijken naar politie, wat burgers verwachten van politie en welke betekenis de burger nu precies geeft aan de politie.
Het is eigenlijk wel heel opmerkelijk hoe breed u kijkt op het veiligheidslandschap. Hè? U gaat eigenlijk van prostitutie naar politiebeleid, verkeersveiligheid en zo verder. Allee, voor mij is het wel sprekend, als ik naar uw cv kijk, voor de toekomst, dat je terechtgekomen bent waar je terechtgekomen bent. Dus ik vond het heel interessant, Isabel. U doctoreert dan met een doctoraatswerk. En waarover ging dat dan? Specifiek?
Het ging specifiek over de politie, wat burgers verwachten van de politie, welke betekenis zij geven aan de politie. En wat zeer interessant was tijdens mijn doctoraatswerk, dat ik 8 maanden mocht observeren bij de lokale politie. Ik ging in een kleine zone gaan observeren, dus 4 maanden achteraan in de combi mee bij de politie als er contacten waren met de burger. En dan ook 4 maanden in een grote zone. Ik heb het toen vaak ook wel gehad met mijn promotoren van mijn doctoraat over het feit dat dat eten en drinken is tegelijkertijd. Want dat was een fantastische periode om 8 maanden ja, eigenlijk te gaan kijken hoe de politie precies werkt en hoe die interageert met de burger.
Heeft dat geholpen dan om een meer vorm, om meer body te geven aan uw eindwerk?
Ja, zeker en vast. Want de vraag in mijn in mijn doctoraat was echt wel wat verwachten burgers van de politie. Maar door ook wel mee te gaan observeren bij de politie op straat, door eigenlijk de andere zijde, de andere kant te gaan bestuderen, kan je veel meer zaken gaan begrijpen en veel beter gaan interpreteren.
Blijft je dan nog op de NIF? Doen we nog een postdoc?
Nee, ik ben niet gebleven. Ik had misschien wel graag gebleven, maar uiteindelijk ben ik bij de politie terechtgekomen, bij de federale politie.
Okay.
Ik ben daar in een beleidsondersteunende dienst terechtgekomen als adviseur. Ik ben daar wel een aantal jaren gebleven, een zestal jaren. En wat heel interessant was, is alles wat je eigenlijk academisch gaat gaan bestuderen aan Universiteit Gent, aan de VUB in mijn doctoraat, ja, dan zie je dat dan nog beter toegepast zien in de praktijk. Dus je ziet, je gaat echt wel gaan voelen hoe het is om te gaan met bijvoorbeeld onderzoek. Hoe gaat men daarmee aan de slag? Hoe gaat men bepaalde zaken gaan vertalen naar beleid?
Oké. Er is wel wat commentaar nog altijd op politie. Hè. Men kijkt daar nog altijd wat met argusogen naar. En als ik luister of als ik praat met politiemensen, dan zeggen zij vaak van ja, wij zijn wat de probleemoplossers voor alles de laatste tijd. Van burenruzie tot cyber, tot echte criminele activiteiten. Wat is jouw visie daar nu op? Is dat inderdaad nog binnen? Is die taak van de politie niet te breed geworden eigenlijk?
Ja, dat het zogenaamde kerntakendebat, dat toen of dat nu heerst, heerste toen ook wel. En dat stond natuurlijk ook wel centraal, zelfs in mijn doctoraat. Want als je uitgaat van wat burgers verwachten van de politie, dan zie je net dat spectrum aan verwachtingen bijzonder groot is. Bijvoorbeeld, zo hadden we een interventie waarbij iemand, een vader de politie opbelde van kijk, mijn ex-partner leeft het goede recht niet na. Dan moet de politie eigenlijk ter plaatse gaan, maar dan geeft de politie vaak aan die persoon die opbelt de boodschap, maar eigenlijk is dat iets om voor naar de vrederechter te stappen en je hoeft daarvoor niet naar mij toe te komen. Dus je ziet wel dat er een soort van, ja, bij wijze van spreken, discrepantie is tussen wat burgers verwachten en wat de politie effectief allemaal kan doen. En dat creëert soms ook wel frustratie bij de politie zelf, omdat zij opgeroepen worden voor van alles en nog wat. Een oude vrouw die de politie belt voor een kat uit haar boom te redden. Maar ja, de politie geeft ook soms wel prioriteiten en kan niet altijd haar capaciteit daarin steken.
Wel, ja, Is er dan eigenlijk geen taak ook om die communicatie te verbeteren? Ik heb altijd zo de indruk gehad, dat, en zeker vanuit federale, hè, omdat de lokale politie staat nog vrij dicht, hè, heeft ook als baas de burgemeester, die zorgt er wel voor meestal dat men weet wat hij kan en mag. Maar de federale blijft soms misschien te ondoorzichtig.
Goh, dat vind ik niet zo'n evidente vraag. Ik heb gewerkt in de federale, ik heb geobserveerd bij de lokale. Ik denk dat ze alle twee wel hun waarde hebben. Wat bijvoorbeeld wel opviel, is dat ja, de burger die denkt alleen maar aan de lokale politie en in veel mindere mate aan de federale politie. Als je vroeg, wat is het verschil tussen lokaal en federaal, dan zagen zij dat vaak niet.
Nee. Je ziet dat als men federaal denkt, is het de wegpolitie. Vaak,
ja, inderdaad. En dan komen we bij verkeersveiligheid terecht.
Een mooi bruggetje om te zeggen, in 2018 start jij als senior researcher bij VIAS. Wat is VIAS eigenlijk? Wat is dat?
VIAS is een organisatie dat bestaat uit een 130-tal medewerkers. En specifiek werk ik in het kenniscentrum van VIAS. Daar hebben we een 35-tal onderzoekers, waarbij we vooral heel veel onderzoek gaan doen, beleidsmatig onderzoek, dat zich richt op verkeersveiligheid, mobiliteit en ook veiligheidsvraagstukken.
Oké. Zijn daar al bepaalde resultaten uit dat onderzoek gekomen dat je kan delen? Een aantal flagships misschien?
Heb je een specifiek resultaat of een specifiek topic dat je wil bespreken?
Nee, in het algemeen. Want ja, mensen zeggen ja, onderzoek, beleid. Maar ze willen vaak ook resultaten voelen, zien. Heb jij iets waarvan je zegt, ja, dit is een project dat wij gedaan hebben en waarvan toch mooie resultaten uitgekomen zijn?
Ja, misschien moeten we het over twee zaken hebben. Enerzijds de veiligheidsprojecten en anderzijds de verkeersveiligheidsprojecten, als dat goed is. Dan zal ik misschien even ingaan op het veiligheids... of één van de veiligheidsprojecten. We hebben in 2021 een bevraging gedaan bij brandweer, lui, ambulanciers en personen die werken op spoedgevallendiensten in hoeverre zij slachtoffer worden van geweld en agressie. Mm-hmm. Dat is een verontwaardigende problematiek. En waarom is dat natuurlijk wel verontwaardigend? Natuurlijk, als jij morgen een verkeersongeval voor hebt, jij belt de brandweer of de ambulance, die komen ter plaatse en dan wordt er net... ja, agressie gepleegd ten opzichte van hen. Dus je gaat eigenlijk agressie gaan plegen ten opzichte van een hulpverlener. Iemand die jou komt redden in nood. En dat is wel bizar en dat lokt natuurlijk ook wel heel veel verontwaardiging uit. Dus je ziet ook wel aanhaande cijfermateriaal dat er niet zoveel voorhanden is. Dat is ook wel belangrijk om te weten, omdat brandweer, ambulanciers, maar heel veel ambtenaren met een publieke functie dat niet altijd gaan aangeven, omdat ze vrezen voor represailles of omdat ze de dader niet kennen of omdat ze zelf zeggen, ja, het loont eigenlijk de moeite niet, want justitie zal toch niet reageren. Dus vandaar hebben we in VIAS besloten in 2020, 2021 om een soort van bevraging te gaan opzetten, waarbij we iedereen gaan aanschrijven en vragen in hoeverre werd jij slachtoffer en hoe vaak werd jij slachtoffer van verbale agressie, fysieke agressie, intimidatie en zo verder.
Mm-hmm. Wat zijn de basis, of de eerste resultaten? Want het is nog gaande, het onderzoek, als ik me niet vergis.
We hebben er eentje afgerond in 2021, dus ik zal misschien enkele van die resultaten toelichten. Maar wat wel belangrijk is, is dat er een tweede bevraging in de pipeline zit. Okay. We zijn het rapport aan het finaliseren. In de eerste bevraging hebben we dus brandweerlui, ambulanciers en personeel op spoedgevallendiensten bevraagd. En nu hebben we dat ook uitgebreid naar mensen in de zorgsector, de zorgpersoneel. De bedoeling of mijn ultieme droom is om dat nog te gaan uitbreiden, bijvoorbeeld naar mensen die rijden op het openbaar vervoer.
Oh ja.
Met bussen, op de NMBS en zo verder. Wat zien we aanhaande de resultaten? Is dat de helft van de bevraagden aangeeft dat zij slachtoffer worden van fysieke agressie en dat minstens één keer op een jaar. Dus dat betekent dat het ook vaker kan voorkomen en dan gaat het over duwen, slaan, schoppen, trekken, gooien met voorwerpen. Gooien met voorwerpen, dan denken we misschien wel bijvoorbeeld ook wel aan een oudejaarsnacht waarbij vuurwerkpijlen worden gegooid.
Ja.
Maar wat nog veel markanter is, zijn de resultaten over verbale agressie. Daar zien we dat tussen de 70 en de 85% aangeeft dat zij geconfronteerd worden met geweld en met verbale agressie de laatste 12 maanden. En dan gaat het over schelden, schreeuwen, vernederen. Maar wat daar markant is, is dat het niet één keer voorkomt op het jaar, maar dat het eigenlijk verschillende keren voorkomt.
Okay.
En we weten op basis van onderzoek dat dat repetitieve karakter, dat heel destructief kan zijn. Met andere woorden, als er één keer naar jou gescholden wordt, als er twee keer naar jou gescholden wordt, als er drie keer naar jou gescholden wordt, dan is die vierde keer misschien wel de druppel die de emmer doet overlopen. En daar zie je dat dat toch wel wat fysieke, maar ook veel psychologische gevolgen teweeg brengt.
Zijn er al initiatieven waarvan u kennis heeft, waar men toch wel probeert die mensen te helpen om ook die psychologische druk, want ik kan mij voorstellen dat het is erg na de feiten, maar het is misschien nog erger achteraf. Hè? Als je vertrekt naar een opdracht en je hebt al de vrees van, god, ik ga hier weer uitgemaakt worden, hè? Men gaat schelden naar mij of zelfs fysiek geweld hanteren. Zijn er al initiatieven genomen om die mensen te helpen?
Ja, en dat is heel belangrijk. Dus één, moet je er uiteraard voor zorgen dat mensen geen slachtoffer worden van geweld en agressie, dus het voorkomen, preventie. Maar anderzijds moet je, als men slachtoffer wordt, heel sterk inzetten op die ondersteuning en die begeleiding. En, want daar riskeer je, als je daar niet op inzet, bijvoorbeeld als leidinggevende, alsof als organisatie. Als je daar dus niet op inzet, riskeer je zelfs een secundaire victimisering. Wat betekent dat? Je bent slachtoffer van geweld en agressie van de dader. Mm-hmm. Maar als jouw leidinggevende of jouw organisatie jou eigenlijk niet gaat ondersteunen, jou niet gaat gaan helpen, administratief, juridisch, weet ik wat, een luisterend oor, hè, dat kan van alles zijn, dan kan je het gevoel hebben dat je nog eens slachtoffer wordt. Okay. En dat is wel heel belangrijk. Ook bijvoorbeeld de papiermolen. Mensen hebben het gevoel, oké, ik word slachtoffer en nu moet ik nu nog die 10, 15 paparazzen gaan invullen. Ook daar hebben ze soms wel het gevoel dat zij opnieuw slachtoffer worden. Van, ja, waarom moet dit nu ook nog allemaal gebeuren? Dus die ondersteuning vanuit de organisatie, vanuit de leidinggevende, is heel cruciaal. Maar ook bijvoorbeeld het bespreekbaar stellen. En dat hoeft niet altijd zeer formeel. Het kan ook zijn, stel dat jij leidinggevende bent, je las in het interventieverslag dat iemand toch wel gisteren vernederd werd of verbaal geagresseerd werd. Mm-hmm. Kan het ook zijn dat jij de dag erna gewoon even vraagt aan die persoon, aan jouw medewerker, alles goed, kan ik iets voor jou betekenen? Moet ik er een vertrouwenspersoon bij halen? Mm-hmm. Heb je nog iets nodig van mij? Dus het hoeft niet altijd in een formele debriefing, met bijvoorbeeld collega's erbij, maar het kan ook wel informeel gebeuren met een schouderklopje en het bespreekbaar stellen. Vooral het bespreekbaar stellen is belangrijk.
Maar het voorval niet laten passeren.
Ja, inderdaad. Zeker en vast niet doen.
Oké. Je hebt ook onderzoek, of jullie voeren ook onderzoek naar verkeersveiligheid. Ja. Waarover gaat dat dan specifiek? Gaat het over de ongevallen in de brede zin? Of hoe zit het eigenlijk met de verkeersveiligheid in België? Wij staan daar, we rijden allemaal dagelijks met de wagen. We staan ook vaak stil in de file, vandaag nog. Maar gaat het beter met de verkeersveiligheid in België? Of wat is de trend eigenlijk?
We moeten eigenlijk wel blijven inzetten op verkeersveiligheid, want je ziet dat er toch wel een aantal problemen zijn vandaag in ons verkeer. Zoals bijvoorbeeld het rijden onder invloed van alcohol, te snel rijden, snelheid, maar ook wel rijden met de smartphone in jouw hand. Hè. We zien dat toch wel dat een zware impact heeft en dat dat ook de kans op een letsel met bijvoorbeeld een ernstig letsel of wel zelfs een dodelijk letsel bij een verkeersongeval, dat echt wel stijgt. Dus je hebt toch wel een aantal uitdagingen in het verkeer vandaag de dag. Als ik even inpik op jouw vraag van welk soort onderzoek doen we dan allemaal? We hebben voor eerst een team dat bezig is met de data eigenlijk. Dat gaat vooral over de verkeersongevallen statistieken. Die gaan we gaan bijhouden. We gaan kijken, zijn er stijgingen? Zijn er dalingen? Waar situeren zich die stijgingen? Maar ook wel bijvoorbeeld bij welke modi? Gaat het vooral over wagens, gaat het over e-steps. Nu zien we bijvoorbeeld recent, dat is eigenlijk een trend die we al een tijdje zien, maar we hebben net onze cijfers ook gecommuniceerd van onze verkeersveiligheidsbarometer. En daar zien we dat die ongevallen met e-steps toch wel echt toenemen. Vroeger waren die alleen aanwezig meer in het Brusselse en nu zijn die eigenlijk verspreid zowel ook over Vlaanderen en Wallonië, dus breder in België.
Oké. Okay.
Ander onderzoek dat we doen, dus we hebben mensen die echt wel bezig zijn met de ongevallengegevens, gaat dan meer over bijvoorbeeld de gedragsmetingen, noemen wij die. En daar gaan we gaan kijken. Dan hebben we een onderzoeker, een observator, die aan de kant van de weg gaat gaan staan. Je moet je dat ook echt wel op die manier gaan voorstellen. Ja. En die gaat op 1 uur op een bepaalde locatie gaan turven, bij wijze van spreken, hoeveel mensen nu precies hun smartphone gebruiken achter het stuur. Okay. Dus het is zeer intensief onderzoek, maar uiteraard wel zeer belangrijk onderzoek, omdat je op die manier ook wel kan aantonen, op een objectieve manier, hoe groot is het probleem nu bijvoorbeeld van afleiding achter het stuur.
Om nu even bij dat onderwerp te blijven, is die problematiek breed aanwezig in het verkeer? Ik wil zeggen, is er een onderscheid tussen bijvoorbeeld op de autostraden, op de provinciale wegen en in de binnensteden? Is daar een verschil? Voel je daar zijn mensen als het ware, is de wereld voor de mensen op de autostraden zo saai dat ze sneller naar hun gsm grijpen bijvoorbeeld?
Goh, ik denk dat er niet zoveel verschil zit. Ik zou er de resultaten nog eens heel concreet moeten op naslaan. Maar ik denk dat er niet zoveel verschil op zit.
Oké. En het blijft echt wel een gevaar.
Ja, uiteraard. Als we het bijvoorbeeld hebben over alcohol in het verkeer en zelfs ook afleiding in het verkeer, zien we dat op het Europese niveau wordt er ingeschat dat dat tot 5-25% aandeel heeft bij een verkeersongeval. Okay. Dus op, daar heb je echt wel de schatting. Ja, 25% aandeel alcohol in verkeersongevallen, dat is bijzonder hoog. Dus dat is echt wel een problematiek waar we met z'n allen toch wel moeten ons bewust van zijn dat we beter toch niet drinken en rijden.
Oké. Hetzelfde geldt voor drugs, neem ik aan.
Ja, uiteraard. Hetzelfde geldt voor drugs. Wat je bij alcohol ziet, is dat het breder verspreid is over de samenleving. Het gaat ook vaak over oudere bestuurders, ouder dan 24 jaar. En de drugsproblematiek situeert zich vaak meer bij jongere bestuurders. De kans op een verkeersongeval, als je bijvoorbeeld speed, ecstasy of MDMA neemt, is 5-30 keer groter in vergelijking met een nuchtere bestuurder. Dus je ziet dat dat toch echt wel een zeer grote impact geeft. Het gaat niet alleen over amfetamines, maar het gaat ook over opiaten, cocaïne, cannabis. En wat we vandaag ook zien, is dat er veel meer gecombineerd is, gebruikt is. Dus zowel drugs als alcohol samen. En die twee stoffen gaan ook wel op een bepaalde manier op elkaar gaan inwerken dat uw risico, uw kans op een ongeval echt wel verhoogt.
Oké. Ik wou nog even terugkomen. Mijn generatie, de generatie van de 50-jarigen, die worstelt wel wat met die alcohol-nultolerantie. En ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat het heel slecht is om te drinken en te rijden. Maar de stap naar nultolerantie is toch nog een andere stap. Daar waar je ziet dat op verschillende plaatsen in de wereld dat eigenlijk wel zo is. Is daar onderzoek naar? Bestaan daar conclusies rond?
We hebben wel een uitgesproken visie als FIAS zijnde dat we echt wel pleiten voor die nultolerantie in het verkeer. We hebben daar ook wel een aantal argumenten voor. Ten eerste heb ik daarnet ook wel aangegeven dat bij heel veel verkeersongevallen alcohol aanwezig is. Dat is ten eerste een probleem. Maar ten tweede, het is iets legaal, alcohol, dat is iets anders dan drugs. Maar we gaan er ook wel gemakkelijk mee om. En het is gewoon beter als je gaat gaan rijden dat je niet drinkt. Mm-hmm. Dus je gaat op een of andere manier een sociale norm gaan creëren in de samenleving, waarbij je gewoon zegt, nee, als we rijden, dan drinken we niet. Mm-hmm. Bob geeft nul op. Hè? Ja. En we gaan dat ook echt wel letterlijk, we moeten dat ook wel echt letterlijk nemen. Ten derde, de aanwezigheid van alcohol in ongevallen, je hebt de sociale norm. Je hebt ook wel het idee dat de grenzen soms wel wat vervagen. Als je eentje gaat drinken, dus als je één glasje bier gaat gaan drinken, ga je vaker ook wel de neiging hebben om een tweede te gaan drinken. En dan een derde en dan, dan blijf je niet meer onder de wettelijke limiet. Bovendien ontstaat er ook wel wat onduidelijkheid over die limiet. Want iedereen denkt, het zijn twee glazen. Maar de inhoud van jouw glas is uiteraard belangrijk. Als je jouw glas nog vol schenkt, dan heb je misschien wel al jouw twee glazen in plaats van één glas dat je drinkt. Dus er heerst ook wel wat verwarring. Er heerst ook wel wat onwetendheid daarover. Vandaar dat we gewoon pleiten van het zou gewoon veel makkelijker zijn als we voor die nultolerantie gaan. Dan is het voor iedereen duidelijk. Blijkt ook wel bovendien dat het voorbeeld voor jongeren toch wel iets makkelijker is om die nultolerantie. Ja. We horen dat die jongeren daar toch iets meer voor zijn. Mm-hmm. En daar zien we dat we toch wel een draagvlak hebben van 60%.
Ja, ik heb de indruk dat het inderdaad een bottom-up movement een beetje is in plaats van een top-down. Een ander onderwerp dat rond verkeersveiligheid vaak opduikt, is onze infrastructuur in België. Ook die heeft een impact op ongevallen in het verkeer. Hebben jullie daar omtrent onderzoek gedaan?
Ja, daar doen we heel wat onderzoek naar. We hebben het daarnet eigenlijk gehad over het gedrag, over hoe mensen zich begeven in het verkeer. En infrastructuur heeft dus ook wel een aandeel. Net zoals bijvoorbeeld de voertuigen, hoe die uitgerust worden, die hebben ook een aandeel in verkeersveiligheid. Wat betreft die infrastructuur is het ook wel interessant. En dan ga ik misschien een beetje terug ook op een soort van polarisatie, is dat die infrastructuur soms vrij stel een fietspad, maar je hebt ook wel een nieuwe vervoersmodi. Je hebt een e-step, je hebt een monobike, je hebt een speedpedelec, je hebt een elektrische fiets, je hebt een gewone fiets. En die infrastructuur is daar vaak niet aan aangepast. Dus al die mensen moeten op eenzelfde pad, op eenzelfde pad zich gaan begeven. Mm-hmm. Die kennen vaak ook de regels niet van elkaar. En dan gaat er soms wel wat polarisatie gaan ontstaan. Gaan er soms wel wat spanningen gaan ontstaan ook ten opzichte van elkaar. Dus ook hoe jouw infrastructuur is ingericht, is uiteraard belangrijk. Bijvoorbeeld de drempels gaan installeren om ter verlaging van de snelheid. Mm-hmm. Maar ook hoe jouw infrastructuur is ingericht, de ruimte, kan ook wel een belangrijke invloed hebben op hoe weggebruikers met elkaar gaan interageren.
De laatste maanden is er ook wel wat discussie rond recidieven. Je hebt wel wat... het is meer dan hardhorig. Vooral wanneer er dan ongevallen worden veroorzaakt met sterftes als gevolg. En dat we zien dat die mensen eigenlijk het recht zelfs niet meer hadden om te sturen. Ik ben nog ooit advocaat geweest in Dendermonde. Rechter Dont was mij niet onbekend. Harde hand. Die harde sancties blijken niet altijd de juiste oplossing te zijn, maar zijn er overigens wel goede oplossingen? Dus over dat recidieve verhaal, heeft u daar inzichten?
Ja, we hebben eigenlijk een aantal onderzoeken rond de recidive en inderdaad, die hardnekkige recidivist, die is toch wel aanwezig, maar ook wel de minder hardnekkige recidivist is aanwezig. En waarom is recidive zo belangrijk in verkeersveiligheid? Is omdat we ook zien dat bij 1 op de 3 verkeersongevallen in ons land een recidivist betrokken is. Okay. We zien dat in België, maar we zien dat eigenlijk ook wel in het buitenland. Uh-huh. Dus Die recidive, dus het herhaald plegen van verkeersovertredingen, heeft dus wel degelijk ook wel een relatie of staat in verband met betrokken zijn in verkeersongevallen. Uh-huh. Zelfs hoe meer overtredingen je begaan hebt, hoe groter de kans er is dat je betrokken bent in verkeersongevallen. Als we even inzoomen op dus we hebben ook een onderzoek gedaan, dat was in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminaliteit en Criminalistiek, mm-hmm. waarbij we het profiel van de verkeersovertreder hebben onderzocht, gekeken van wie is nu die recidivist. En dan zien we dat personen die veroordeeld zijn voor een vervalrecht tot sturen, die dus een rijverbod opgelegd gekregen hebben, dat die het vaakst en het snelst gaan recidiveren. Uh-huh. En je haalde het daarnet ook wel aan. Het is ook wel bijzonder erg als er een... het is tout court erg als mensen eigenlijk in hun straf die straf niet naleven. Hè. Dus als je een rijverbod hebt en je gaat opnieuw in het verkeer jou gaan begeven. Maar als het dan een ongeval veroorzaakt met een dodelijk of een ernstig letsel, dan creëert dat heel veel verontwaardiging, want mensen begrijpen niet, die heeft een rijverbod, maar waarom gaat die in godsnaam weer op onze wegen rondrijden? Het lokt verontwaardiging bij slachtoffers, bij nabestaanden, maar bij de samenleving aan zich ook. Mm-hmm. Het is eigenlijk echt wel verontwaardigend dat dat gebeurt.
Wanneer de auto in onze maatschappij het centraal transportmiddel wordt, en zelfs voor bepaalde mensen, we zijn nu vandaag in Antwerpen, als je naar de haven wil als havenarbeider, 's avonds met ploegenwerk, heel vroeg, heel laat, dan kan dat zelfs niet meer met het openbaar vervoer. Wanneer de wagen zo'n belangrijke plaats inneemt in onze maatschappij, is het eigenlijk dan nog wel denkbaar dat men het volledige recht tot sturen ontneemt? Moet men daar niet op een of andere manier... men moet straffen, maar men moet straffen waar er acceptatie is, waar het pijn doet, maar waar we eigenlijk geen... de recidive misschien... negatief beïnvloeden.
Dan ga je het eigenlijk hebben over je effect van sancties. Hè? Dan ga je van wat is effectief, what works, hè? Wat is nu de beste straf? Ten eerste snel een straf uitspreken, dat is eigenlijk wel misschien wel een van de sleutels. En daar wringt het schoentje soms wel in België. Zo hebben we bijvoorbeeld ook onlangs ook advies gegeven op een wetsvoorstel, waarbij dat wetsvoorstel gaat in op het feit dat mensen die zwaar gedronken hebben, die een dodelijk of ernstig verkeersongeval veroorzaken, die krijgen een rijverbod daar onmiddellijk opgelegd. Mm-hmm. Maar na verloop van tijd komen die dus weer in het verkeer terecht, in afwachting tot hun proces eigenlijk.
Ja.
Dus het duurt lang. Wetsvoorstellen worden dan in het leven geroepen, maar dat zijn eigenlijk pleisters op de wonden, bij wijze van spreken. Dus we zouden eigenlijk als justitie sneller moeten een straf uitspreken. Dat is ook de vuistregel. Als je een overtreding pleegt en hoe sneller dat jouw straf op de overtreding volgt, hoe beter natuurlijk. Onderzoek aangaande de effectiviteit van sancties. Daar zien we dat het wel interessant is om zowel een bestraffend aspect te gaan geven, bijvoorbeeld een heldboete of een rijverbod, maar dat ook te gaan combineren met een soort rehabilitatief aspect. En dan kom je meer in het educerende, in het vormende terecht. Je geeft dan bijvoorbeeld aan iemand een heldboete, een rijverbod, maar je gaat die ook wel... dader op vorming bijvoorbeeld gaan sturen om die echt wel aan dader inzicht en schuldbesef bij te brengen. Je kan werken met die persoon, je gaat dan een aantal uren eigenlijk iemand op vorming gaan sturen en dan ga je werken aan, wat heb jij nu precies gedaan? Wat bracht dat nu precies teweeg? Maar je geeft die bijvoorbeeld ook een alcoholbril, waardoor dat die persoon eigenlijk door die alcoholbril te gaan opzetten in een soort van simulerende context terechtkomt en ook wel kan voelen hoe het nu precies voelt om te gaan rijden onder invloed van alcohol. Dus ik geloof wel in die combinatie van maatregelen en we zien dus die combinatie van het bestraffende, het klassieke aspect met meer dat rehabilitatieve aspect.
En het alcoholslot... We komen een beetje in een volgend onderwerp. Technologie kan ons misschien helpen. Zowel, en zeker in verkeersveiligheid, denk ik. Rond dat recidieve element, maar ook volgens mij rond andere elementen. En wat je hoort is een alcoholslot. Hè. Je kan nog rijden, maar als het helemaal zeker is dat je niet gedronken hebt... Hè. Is daar al verder ontwikkeling naar?
Ja, dus het alcoholslot, dat is eigenlijk een technologie die in jouw wagen wordt geïnstalleerd. En je wordt ook wel constant als bestuurder gevraagd om te gaan blazen. Dus dat is niet zo dat je één keer moet gaan blazen in het toestel. Maar tijdens jouw trip word je een aantal keer gevraagd om te gaan blazen. Dus dat is effectief, maar zo'n alcoholslot is vooral, de technologie as such, is vooral effectief in combinatie met een begeleidings programma. Dus wat gebeurt er? Je hebt de technologie in je wagen, maar er is eigenlijk ook wel iemand die jou gedurende bijvoorbeeld 12 maanden gaat gaan begeleiden in jouw traject. En ook effectief met jou gaat gaan kijken, dat waren jouw resultaten. Hier heb je een aantal keer positief getest. Hoe komt dat? Dus je gaat een soort van omkaderingsprogramma gaan voorzien bij zo'n alcoholslot, waardoor je de combinatie hebt. Je hebt dus de technologie, de straf, maar ook wel het omkaderende, waardoor je veel meer inwerkt op het schuldinzicht, het daderbesef, of het daderbesef, schuldinzicht, waardoor je veel meer aan een duurzame gedragsverandering wil doen.
Oké.
Naast het alcoholslot, we hadden het daarnet ook wel over het vervalrecht tot sturen, het rijverbod, pleiten wij vandaag ook wel voor een digitaal rijbewijsslot. En wat is dat? Dus vandaag zie je dus dat inderdaad mensen, er worden 100.000 vervalrecht tot sturen trouwens uitgesproken op politierechtbankniveau per jaar, dus dat is best wel veel. En je ziet dus dat sommigen dat dus effectief niet naleven met alle gevolgen van dien. Dus wij hebben daar ook wel als antwoord ook wel al een technologisch middel geboden. En het is ook namelijk, het digitaal rijbewijsslot staat ook in het regeerakkoord. Het is niet zo'n moeilijk principe. Het gaat er eigenlijk over dat jouw rijbewijs op jouw smartphone bij wijze van spreken staat. En daarom staat de heldigheid of het feit of je een vervalrecht tot sturen hebt. Het is eigenlijk een soort van QR-code. En als je in de wagen stapt, maar eender welke wagen, jouw eigen wagen, jouw wagen van de partner, een deelwagen, dus eender welke wagen, zou je daar de wagen moeten kunnen scannen met jouw QR-code. Uiteraard ook met jouw identiteit erbij. Dus met andere woorden, als je jouw smartphone, jouw QR-code kan scannen met de wagen, dan weet de wagen, dit is iemand die geen rijverbod geeft of die een heldig rijbewijs heeft, die kan dan gaan rijden. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een COVID-safety-ket in der tijd, waarbij we een QR-code moesten laten scannen als we een festival wilden binnengaan om te tonen dat we gezond waren en geen corona hadden.
Ja, en ik denk dat de technologie evolueert alsmaar meer, dus dat gaat alsmaar meer vloeiend gaan gebeuren. Dat op je telefoon staat en dat je instapt. Allee, ik zie bijvoorbeeld in mijn wagen nu dat er een interne camera is. En als ik mijn ogen onvoldoende lang op de weg hou, dan krijg ik al een alarm. Hè. Dus ik denk dat die technologie zeker een nieuwe stap is. Bijvoorbeeld naar het gsm-gebruik heb ik ook al vernomen dat men systemen aan het ontwikkelen is om via camera's de inbreuken vast te stellen. Is dat zo?
Ja. Enkele jaren geleden hebben wij een proefproject gedaan. We hebben daar samengewerkt met de politie en we hebben een aantal camera's geplaatst op een autosnelweg en we hebben die laten trainen. Dus we hebben die camera's aan machine learning laten doen om echt te gaan detecteren op het gebruik van de smartphone achter het stuur. Dus die camera's die zitten eigenlijk frontaal op jouw wagen en die gaan echt gaan kijken van gebruik jij nu de smartphone achter het stuur of niet. En wat zagen we in zaken resultaten? Dat er tijdens de avondspits gemiddeld 14 inbreuken op de wegcode per rijstrook per uur werden vastgesteld. Dus dat is gigantisch. Uiteraard, jouw machine moet je gaan trainen dat die zo goed mogelijk wordt gemaakt. Maar ja, de problematiek van afleiding achter het stuur vandaag de dag, je moet dat geterdaad gaan vaststellen. Mm-hmm. Anders heb je eigenlijk geen vaststelling. Nee. Dus met zo'n gebruik van camera's, die je echt wel gaat gaan trainen om dat zo fijn en mazig mogelijk te gaan vaststellen, kan je natuurlijk wel de politie gaan helpen. Belangrijk is natuurlijk nog altijd dat het cameramateriaal aangeleverd wordt aan een politieman, politievrouw, en dat die gaat gaan interpreteren. Is het effectief een gsm of was er iets anders aan de hand?
Ja, gebruik van technologie is natuurlijk een oplossing. Maar ja, er zijn ook een aantal contra-indicaties wanneer het over technologie gaat. Recht op privacy, fouten die nu en dan kunnen opduiken. Dus de vraag die bestaat of die voorligt is, welke waarde hechten we aan de verkeersveiligheid om het potentieel verlies van een aantal andere vrijheden of een aantal, ja, ik ga niet zeggen inbreuken, maar beperkingen van een aantal rechten, zoals privacy, in geval van het nemen van een foto in je auto, te rechtvaardigen. Dus die verhouding tussen verkeersveiligheid en het belang van verkeersveiligheid en toch andere rechten en vrijheden, hoe staan jullie daar tegenover?
Ook in ons proefproject dat we enkele jaren geleden gedaan hebben, gooien we dat uiteraard in de schaal. En we gaan daar ook rekening mee houden. Dus uiteraard het recht op privacy, het respect voor privacy. Ook dat project is eigenlijk privacyproof gebeurd. Aan de andere kant moeten we ook wel aangeven dat ja, ieder verkeersongeval met een letsel, een licht, een ernstig of een dodelijk gevolg, dat is er één te veel. Dus we mogen dat ook wel in de schaal werpen, uiteraard. We hebben het eigenlijk heel vaak gehad over technologie. Technologie dat gebruikt wordt in handhavingen, maar het is uiteraard ook wel voor ons als burger belangrijk om te weten dat technologie maar het laatste redmiddel is. We moeten ervoor zorgen dat we het menselijk gedrag op de juiste manier gaan stellen. En wat betekent dat? We moeten er gewoon voor zorgen dat we niet gaan rijden onder invloed van alcohol, dat we geen drugs gaan gebruiken, dat we onze smartphone niet gaan gebruiken terwijl we gaan rijden. Dus dat is wel belangrijk, dat we onze snelheid gaan aanpassen. En daar moet je een draagvlak gaan creëren. En daar gaan wij ook als Vias heel veel kennis gaan aanleveren aan de bevolking. Mm-hmm. Om te gaan zeggen van kijk, ja, pas wel op, want als je drugs gaat gebruiken en achter het stuur kruipt, dan gaat het echt wel het risico of de kans op een ongeval significant doen verhogen. Mm-hmm. Dus die kennis, of ik zie het ook als een belangrijke rol van Vias vanuit ons kenniscentrum, ook om die kennis ook te gaan bijbrengen bij die burger, zodanig dat hij echt goed geïnformeerd is, goed ingelicht is en het gedrag niet gaat gaan stellen en dat er eigenlijk helemaal geen sprake moet zijn van handhaving.
Eigenlijk zie je dat toch dat de industrie ook wel volgt. Hè? De 0,0 pintjes op de markt is toch een alsmaar meer een groeiende markt. Hè? Alle bierproducenten hebben er nu één. Wat is uw houding daar tegenover? Dat is toch positief?
Uiteraard, we moedigen dat zoveel mogelijk aan. En de discussie die ik heb tussen mijn vrienden, gaan nu eens de Brugse zot of de sportzot. Wat is dat nu beter dan de Carlsberg 0%? Dus je ziet inderdaad dat die markt daarop inspeelt. Ook op restaurants zie je Bob-formules ontstaan. Dus je ziet toch wel dat we daar naar een sociale norm gaan, die we net ook wel willen echt wel gaan tonen van van die norm, we drinken niet als we achter het stuur kruipen, dat die ontstaat. Ook het Bob-verhaal. Bob is een woord in onze woordenboek. Hè. Ja. Wie is Bob? Wie is Bobette? Dat zijn echt wel belangrijke concepten in onze samenleving, mm-hmm. waarbij we toch wel zoveel mogelijk onze vrienden ook wel moeten ondersteunen of moeten... aanmoedigen om niet achter het stuur te gaan kruipen als ze gedronken hebben. Want dat is ook wel iets, hè. We gaan dat soms wel door het oog, of we zien dat een beetje door de vingers. We zien dat inderdaad soms door de vingers dat dat gebeurt. Maar daar hebben we ook wel een verantwoordelijkheid in om gewoon die ene vriend of die toch zou doen, te gaan aanspreken en te zeggen, kom, geef me jouw sleutels. Ik zal jou even naar huis brengen of we zoeken een andere oplossing.
Ja. We komen stilaan aan het einde van onze podcast. En op het einde van onze podcast stellen we altijd weer de twee dezelfde vragen. En mijn eerste vraag is voor jou. Zijn er groepen, groeperingen, volkeren, mensen die minder veiligheid verdienen?
Nee, absoluut niet. Iedereen heeft recht op gelijke veiligheid.
En het omgekeerde? Zijn er groepen, groeperingen, volkeren die meer veiligheid verdienen?
Dan ga ik toch misschien even teruggaan naar wat ik aangehaald heb vandaag in deze podcast. Zeker de beroepen die een publieke functie uitoefenen. De brandweer, de ambulancier, zorgpersoneel. Maar ook mensen die aan een loket zitten in steden, gemeenten. De buschauffeur, de treinconducteur. Die mensen verdienen respect en die verdienen ook meer veiligheid. Die verdienen het absoluut niet om geagresseerd te worden. Dus ik hoop dat wij daar als burger allen bij stilstaan als we morgen iets van neiging zouden hebben om even te schreeuwen, hou je in, want die mensen verdienen dat helemaal
niet.
Dank u wel.
Dank u wel, Isabel. Een heel mooie boodschap en heel mooi om deze podcast af te sluiten. Het was mij een waar genoegen om jou hier op de podcast te hebben en tot een volgende keer. Bedankt.
Dank je wel, Jannie.
Bedankt om te luisteren naar Threat Level 4. Deze podcast wordt gesponsord door Jungos.